door die contracten zoals we ze nu hebben, ja, die hebben een enorm negatieve impact op samenwerken. En wat ik probeer te doen is zeggen van ja, weet je, wat ondersteunt nou die samenwerking? En waar wil je samen naartoe? Wat heb je dan nodig? Dus voor beide ego's eigenlijk. Dus het gaat eigenlijk over de emancipatie van de gebruiker van het contract. We hebben echt ook bijna een nieuw vocabulaire nodig. Omdat alle woorden die we gebruiken zijn ook heel erg geënt op dat ja, strijdmodel. En ik dacht, ja, dan ben ik dus hè, die advocaat in mijn professionele leven. En dan als ik thuis kom en mijn nette pakkie uitdoe, dan mag ik de dingen gaan doen die ik echt leuk en belangrijk vind. Nou, dat klopte voor mij niet. Weet je, als je meer holistisch kijkt, ja, dat is heel gek dat dat zo gespleten is. Dus ik had heel erg de wens om alles wat ik in mij heb, om dat in mijn werk in te zetten. Dus dat is uiteindelijk dit geworden. En het bestond gewoon niet, want er is verder niemand die hier eigenlijk van een boterham mee verdient. Toch vaak een beetje gezien als iets wat je, ja, idealistisch en zo. Maar het begint nu dus echt ook heel erg veel belangstelling te krijgen. En ook grote organisaties die er gebruik van maken.
Welkom bij een nieuwe aflevering van Leiden met een leeg hoofd. Mijn naam is Casper Jones en vandaag spreek ik Dichtna de Bruin. Dichtna is advocaten en niet zomaar één, maar iemand die conscious contracting op een ander niveau tilt. En wat dat precies is, gaan we met haar bespreken. En dat gaan we doen. Welkom Dichtna.
Dank je.
Leuk om hier te zijn bij jou thuis. En ik heb jou leren kennen bij een transactie. Was jij advocaat en ik was de notaris. En ik was heel erg onder de indruk van de manier waarop jij werkte. Mm-hmm. En kan je daar iets meer over vertellen, over hoe jij werkt?
Ik ben benieuwd van waar jij van onder de indruk was.
Nou, ik was onder de indruk van... ik was natuurlijk gewend om op een bepaalde manier transacties te doen. En dit was een transactie waarbij een investeerder geld ging stoppen in een bedrijf. En ik heb al dat keer, misschien wel 100 keer gedaan. Dus ik wist wel een beetje hoe dat in zijn werk ging. En bij jou was het aan de voorkant heel erg hameren op eigenlijk zoveel mogelijk verbinding creëren. En alle blokkades die er zijn, zeg maar, uit de weg halen. En dat had ik nog niet eerder meegemaakt op die manier. En ik kan me ook herinneren dat ik zelf ook dacht van ja, dat kost wel heel erg veel tijd aan de voorkant. Hè? Dus gaan we dan wel de deadlines halen? Maar wat mij verbaasde was dat ja, als dat traject, of in ieder geval naarmate die verbinding steeds zuiverder werd, of steeds opener werd, of steeds meer verbinding was, dat het traject ook steeds sneller ging. En aan het einde was het eigenlijk, voordat je kon knipperen, was het klaar. Terwijl ik juist gewend was omgekeerd, dat aan het einde nog heel veel gedoe is. En nog heel veel geduw en getrek. Alsof je het allemaal maar opschuift, weet wel, al het gedoe naar het eind. Maar nu was het eigenlijk precies omgekeerd. En ik had er ook, ik denk als ik naar al die transacties terugdenk, had ik hier misschien ook wel het beste gevoel bij. Dat ik dacht van, hé, dit klopt of zo. Dus ja, veel woorden, maar dus dat daar was ik gewoon onder de indruk, ja.
Ja, ja, dank je dat je dat, ja, nog even misschien, ik ben geen advocaat meer, want in alles wat ik nu doe, ik procedeerde al heel lang niet meer. Ik ben 33 jaar advocaat geweest, ben in een groot kantoor ook gezeten. Ik ken die kant, ik heb het allemaal gedaan en bewust een andere keuze gemaakt. Dus ik wilde sowieso niet meer in in dat gladiatorenmodel zitten met conflicten en bij de rechtbank staan. Maar wat ik eigenlijk doe met die contracten is, ik noem het preventief recht. Dus alles wat tijdens de rit problemen kan geven. Dat probeer ik in een proces wat je met de betrokken partijen doorloopt, eigenlijk open te leggen, op tafel te krijgen. Niet om er iets anders van te maken of om het weg te drukken, maar gewoon te kijken waar heeft het dan mee te maken. En omdat ik voor alle betrokken partijen wil zijn, kon ik ook geen advocaat meer zijn, omdat dan is partijdigheid een kernwaarde. Dus ik heb een jaar of 3 geleden gezegd van nou, en dan laat ik me uitschrijven. Ik laat me schrappen van het tableau. Want ik wil echt, ook van de start af aan, wil ik gewoon aan alle kanten de vertrouwde adviseur kunnen zijn. En eigenlijk, ja, het traject wat wij samen hebben gedaan, dat was inderdaad, ging ook nog over een bijzonder iets, steward ownership. Dus een nieuwe soort manier om het, ja, om te kijken naar eigendom. Dat je de financiële zeggenschap en de juridische kant, de financiële belang en de eigendom, die trek je eigenlijk uit elkaar. En daar is al heel veel over nagedacht. Er is ook een club die daar heel lang al mee bezig is. Maar dan heb je een soort entiteiten, BV's, en dat is het dan. Maar dat is het natuurlijk niet, want uiteindelijk moeten de mensen gewoon dingen met elkaar gaan doen. En dat is waar ik dan om de hoek kom kijken in dat proces. Dus dan gaat het heel erg over van, nou ja, wat is hier nou belangrijk? En wat zit er in jou, zich zorgen maakt? En dat je al dat soort dingen op tafel krijgt, zodat je uiteindelijk ook een psychologisch contract krijgt. Dus niet alleen het juridische op het hoofdniveau, cognitief, want daar zijn juristen natuurlijk heel goed in. Maar ook een gedragen contract waar iedereen achter staat. En daarvoor is zo'n proces ook noodzakelijk. Dan ga je echt de diepte in. En dus dat is het tweede niveau van het hart, van hoe voelt het? En is er ook commitment? Is er ook, zeg maar, we gaan ervoor? Voelt het als compleet? Dat soort vragen komen er. Hoe voelt het? En het andere niveau is ook de intentie. Waar wil je naartoe? Dus dat zijn eigenlijk niveaus die normaliter in een contract niet aan bod komen. En dat is wat ik met heel veel voldoening doe.
Ja, mooi.
En dat leidt uiteindelijk, het lijkt in het begin inderdaad wat arbeidsintensiever. Want je zit met de partijen en ik begin dan zo'n proces met het stellen van vragen. Daar geven ze dan antwoord op per e-mail met een kopie aan elkaar en aan mij. En dan gaan we in gesprek, dus geen onderhandeling, maar gewoon een dialoog. Nou, dat is ook al heel anders dan wat je normaliter tegenkomt. En dan gaan we gewoon kijken van hoe gaat zo'n contract er dan uitzien? Hè? Dat gaat zich dan uitwijzen. Dus dat is een totaal ander proces dan als je begint vanuit een soort juridisch document wat je moet gaan invullen. Geeft dus ook veel meer informatie over, ja, waar wil ik wel met deze partijen? Zijn wij wel een goede match? En wat voor beelden hebben we eigenlijk? En nou ja, dat soort zaken komen eigenlijk niet aan bod als je het op de traditionele manier doet.
Ja, want dat zou ook een uitkomst kunnen zijn ja. Dat je zegt van, nou, eigenlijk misschien moeten we helemaal niet gaan samenwerken. Ja. Wat ook een prima uitkomst is.
Nou, en dan is het eigenlijk ook heel fijn dat je dat dan zo in dat stadium al kunt vaststellen. In plaats van dat je eerst helemaal vast gaat lopen en misschien over en weer allerlei spanningen en ellende gaat creëren. En dan moet je nog naar de rechter toe en claims en zo. Hè, dan is het natuurlijk veel beter. En daar noem ik het ook preventief recht. Dat je veel meer weet, waar zeg ik dan ja op? En dat je eigenlijk weet ook van jezelf, waar sta ik voor? Want daar begint het natuurlijk wel mee. En jouw organisatie. En wat zouden wij samen kunnen doen? Maar dat daar ook een veel completer beeld is. En ook veel meer duidelijkheid over wat wordt er over en weer verwacht. En ik heb mijn aanpak eigenlijk, want ja, je noemt conscious contracting, dat is eigenlijk inderdaad de stroming, zoals je hem zoals die dan wel aangeduid wordt. En ik heb dan eigenlijk het in de praktijk verder doorontwikkeld, omdat ik vond dat conscious contracting wat te veel op het Amerikaanse systeem geënt was en wat te algemeen met hoog over. Terwijl ik denk, ja, je moet eigenlijk het ook, hè, als het een volwaardig alternatief zou moeten zijn voor de normale contracten, de traditionele, ja, dan moet dat ook echt kloppen. En dus moet je ook kunnen laten zien dat je er heel andere uitkomsten, betere uitkomsten mee krijgt. En dat heb ik dan vooral binnen de zorg gedaan, met buurtzorg en alle grote zorgverzekeraars, alle meerjarencontracten.
Ja, mooi.
Ik kan
me wel voorstellen, in een zakelijke omgeving is dit natuurlijk niet gebruikelijk. Hè? Want dan moeten we in één keer gaan praten over, ja, wat vind ik, wat zijn mijn angsten? Wat zit me dwars? Of dan moet ik eigenlijk mijn gevoel ook op tafel leggen. En hoe krijg je dat dan voor elkaar? Want mensen resoneren natuurlijk op jou. Dus ze komen natuurlijk bij jou voor een reden. Dus dat latent is het natuurlijk, denk ik, al aanwezig. Mm-hmm. En dan heb je inderdaad, wat je zegt, een soort methode ontwikkeld, inderdaad, waarin wat voor jou beproefd is en waarvan je weet van, op deze manier kunnen we dat eruit krijgen. Maar ik denk ook heel veel intuïtie gaandeweg het proces vanuit jou.
Ja, dat klopt. Ja, kijk, het begint, ik zeg altijd contact voor contract. Dus het begint met inderdaad contact maken, elkaar ontmoeten. En dan is het natuurlijk even van, hoe loopt het? Wat ik het liefst wil is dat, ik noem het het maken van een holding space, dat iedereen zich gewoon veilig voelt om inderdaad dingen te kunnen delen. En dat is iets wat je niet meteen in één keer meestal voor elkaar hebt. Dat groeit tijdens het proces. En dat is ook heel erg kijken van ja, wat gebeurt hier nu eigenlijk en wat is er nog meer? Hè? Dus ook, ja, ik gebruik ook heel erg mijn lichaam om en de gewoon van qua energie. Wat is hier nou eigenlijk aan de hand? En door de vragen die ik stel, dat is eigenlijk, die zijn op een bepaalde manier geformuleerd, eigenlijk. Waardoor de focus heel erg komt te liggen op wat willen wij samen bereiken. Dus ik zeg altijd, dat worden contracten die ik maak voor samenwerking. En dat is een ander soort contract dan als je een contract maakt wat alleen maar, zeg maar, kijkt naar wat kan er misgaan. En alles wil voorkomen en risico's wil beperken. Want dat zijn natuurlijk de normale contracten, gestold wantrouwen. Dus ik zet die energie eigenlijk al met hoe ik die vragen formuleer. Dat mensen eigenlijk een andere kant op gaan denken. En dat is ook. Ik leg ook uit wat de voorwaarden zijn waarbinnen dit kan werken. Want het is niet voor als je puur transactioneel iets, dan hoef je hier niet aan te beginnen. Het gaat echt over langdurige samenwerkingen en in complexe omgevingen waar heel veel belangen zijn en waar je gewoon op de geëikte manier echt geen steek verder komt. Het oplossen van maatschappelijke problemen. En dan doe ik heel erg eigenlijk ook een appel op de kant van de mensen. Zo van, ja, waarom ben je ooit hier gaan werken? Wat wilde je dan? Weet je, eigenlijk het hogere zelf. Dus en dat iedereen ook kan uitkomen voor, oh ja, dit vind ik lastig of dit vind ik eng. En waar heeft dat mee te maken? Of waar zie ik tegenop? Hè? Dat soort vragen komen ook dan aan bod. Dus het gaat er ook over, ja, dat mensen inderdaad kwetsbaar durven te zijn. En vanuit mijn kant is dat ook heel erg dat ik durf te benoemen wat ik voel. Dat is misschien niet zo standaard, want je zei net, ja, uit een zakelijke omgeving. Maar het is er toch, of je het nou benoemt of niet. Ja, het speelt zeker een enorm belangrijke rol.
We zijn mensen, ja, natuurlijk.
Ja, dus eigenlijk is het ook onzin om te doen alsof het er niet is. Dus eigenlijk zou je kunnen afvragen, waarom maakt toch eigenlijk zo'n rare contracten? Ja. 150 pagina's die alleen maar, waar niemand iets van snapt en waar je eigenlijk, ja, je op afhaakt als je het leest. Dus eigenlijk zou je het andersom kunnen zeggen van, hey, wacht even, wat hebben we eigenlijk al die tijd zitten doen?
Ja, maar het is natuurlijk heel vreemd wat jij, hè? Mooi gestold wantrouwen noem je het. Hè? Dus de contracten zoals we die kennen.
Ja.
Het is inderdaad eigenlijk heel vreemd dat dat de mainstream is.
Ja.
En dat jij dan met de uitzondering bent waarbij je eigenlijk het omdraait en zegt, nou, laten we nou met elkaar te kijken, wat is het hogere doel? Waarom zijn we nou echt hier aan tafel? Waarom zitten we hier nou echt? En dat kost even tijd voordat we dat weten. Weet wel, dat heeft tijd nodig. Maar als we dat scherp hebben, dan kunnen we vervolgens alles toetsen aan het hogere doel. Van, hè, is dit zinnig? Ja of nee? En als het antwoord nee is, prima, dan haal het weg. Ook al is het iets wat we altijd zouden doen.
Ja, ja, ja.
Dus het is wel vreemd dat jouw manier, maar dat gaat wel mainstream worden, toch?
Nou, er zijn nu wel, want ik heb inderdaad binnen de zorg natuurlijk heel veel dingen gedaan. Maar ook nu met, doe ik een heel mooi project met een grote achterstandswijk in Zaanstad. En dat gaat ook over van hoe kunnen we de bewoners hier betrekken bij dit contract. En dus dat zij deel zijn van de afspraken in plaats van hoog over. En wat is er nodig? Want dat is natuurlijk dan ook dat je het leven is niet gesegmenteerd in kokers. Dat er eentje gaat over wonen, ander gaat over inkomen. Nee, dat is allemaal het leven van mensen. Dus hoe kunnen die pijlers, zo noem ik ze dan maar, beter met elkaar samenwerken? Hoe betrek ik die bij dit contract?
Ja.
Nou ja, dat zijn best wel uitdagende opgaves, maar het lukt wel. En ook in de infra zie ik dat er heel veel interesse voor is. Omdat iedereen ook merkt, we lopen vast op de manier waarop we het nu doen. Het heeft een negatieve impact op de samenwerking, die contracten. Want dus je moet heel erg, het is heel erg van pas op, kijk uit. En als je de ander helpt, dan kan dat weer zijn dat je verantwoordelijk bent. Dus en daarmee ook aansprakelijk wellicht. Dus eigenlijk, door die contracten zoals we ze nu hebben, ja, die hebben een enorm negatieve impact op samenwerken. En wat ik probeer te doen is zeggen van, ja, weet je, wat ondersteunt nou die samenwerking? En waar wil je samen naartoe? Wat heb je dan nodig? Dus voor beide ego's eigenlijk. En dat is een reis die je samen maakt. En die contracten zijn 8 of 10 pagina's. Dus dat is veel toegankelijker. En ook geschreven op een manier dat mensen het snappen, die ermee moeten werken. Want dat is natuurlijk ook heel gek. Dat wij maken als juristen maken we een contract voor als er een geschil komt. En dan moet er weer een rechter naar kijken. Dus ook weer een jurist. Maar de mensen die zelf het contract moeten gebruiken, die komen helemaal nergens in beeld. Dus het gaat eigenlijk over de emancipatie van de gebruiker van het contract. En ook ja, over. Ik heb me dan heel erg ook verbonden aan nou ja, maatschappelijke zeg maar, dingen. Dat ik denk van ja, het moet wel echt over, ergens over gaan. Weet je wel, dat we.
Ja, ik vind het mooi wat je zegt over die 8 of 10 pagina's in plaats van 150. Want ja. We weten natuurlijk allemaal, als je het niet simpel kan uitleggen, dan moet je toch eraan werken.
Ja.
Want dan moet je het toch scherper krijgen.
Ja, maar dat is vaak hè, natuurlijk dat mensen ingewikkelde taal gebruiken of een beetje verbloemend, omdat ze het eigenlijk zelf ook niet precies weten. Maar ja, zeg dat dan en dan ga je samen op zoek. Ja. En dat is een heel andere manier van werken. Want het is natuurlijk ook idioot om te denken, dat contract waar ik het net over had met in Zaans, dat gaat over 20 jaar. Nou ja, je kan helemaal niet voorzien wat er. Dus om nu al vast te zetten, alle what-if dingen, en nog los van dat het helemaal niet effectief is om het zo te doen. Maar dat is natuurlijk een. We kunnen helemaal het leven niet zo zeg maar dwingen en het in een beton gieten zoals we dat proberen. Dat is nou juist het probleem dat we dat doen.
Ja. Ja, en voor mij is dat heel erg van inderdaad lijden met een leeg hoofd. Dus dat we eigenlijk dat wantrouwen en dergelijke zit voor mij meer in het hoofd. Hè? Die wil alle mogelijkheden en die wil het vastzetten. En als je meer naar je lichaam gaat, dan kom je veel meer bij de essentie, zeg maar. Dan kom je veel meer bij het hogere doel, zeg maar. Ja,
wantrouwen is natuurlijk heel erg op angst gebaseerd. En angst heeft dat te maken met de toekomst van, weet je, zorgen. En dat je alle scenario's gaat bedenken. En dan, je kan dus ook als mensen over mijn aanpak vragen. En dan hebben ze inderdaad vragen vaak over, maar wat nu als dit en wat nu als dat? En ik heb geleerd dat ik daar niet te veel op in moet gaan, omdat. Geef je een antwoord en dan komt er weer een volgende vraag. Dat is eigenlijk oneindig, al die scenario's en al die angstige gedachten. Dus dat ik eigenlijk meer zeg van, oké, het is een keus. Je kan ook op de oude manier blijven werken. Maar dan laat je ook iets liggen. Je hebt niet de kans om naar een win-win te komen en echt de dingen te adresseren die je zou willen oppakken. Het is een keus, weet je wel. Dus ik ga het niet proberen om allemaal waterdichte antwoorden te geven of zo. Want dan zit je in die verkeerde laag eigenlijk. En het is wel de bedoeling, ook in mijn contracten, dat dingen helder zijn, maar op een totaal andere manier. Dat je ook ervan uitgaat dat die ander, als je de omstandigheden zo creëert en ook kijkt naar waar zitten dan de rare prikkels die misschien. Dat je gewoon kijkt van, oké, maar als dat zo is en we willen iets anders, wat is dan nodig? En dat mensen dan ook wel de goede dingen gaan doen. Als je daar een setting voor maakt, dat kan gebeuren.
Ja, dus meer vertrouwen in hebben dat de mens goed handelt.
Ja, ja. Ja, maar dat is natuurlijk dat hebben van vertrouwen. Is natuurlijk ook een intern iets dat je voor jezelf. Waar ben je zelf bang voor? Of waar denk je dan van dat je misschien op afgerekend wordt? Dus er zitten ook wel voorwaarden aan vast. Dat wil dit kunnen werken? Dat het gedragen moet worden in de organisatie. En dat ik ook echt backing wil. Want ik ga natuurlijk op reis met de mensen die. Met een toegewijd team, zoals ik dat dan noem. Ja, en dan die moeten natuurlijk ook wel voelen dat ze gesteund worden. Want anders gaan mensen hun nek niet uitsteken of dan komt het niet ver.
Ja. Hey, en dat het voor jou echt een missie is ook heel duidelijk. Omdat je natuurlijk ook een eigen opleiding hebt. En dat je eigenlijk anderen wil opleiden om dit te doen. En te helpen van dat zij dit werk weer kunnen gaan doen. Hè? Dat het niet alleen maar bij jou blijft.
Ja.
En ik heb zelf ook die opleiding gedaan. Dat is een heel mooie opleiding. Zeker ook heel veel van geleerd. En wat ik heel mooi vind, is wat je eigenlijk zegt, is van, ik heb een soort toolkit die proven is, die jij gebruikt. Mm-hmm. Wat je ook zegt tussendoor, altijd je intuïtie en je voelsprieten aanhouden. Maar doe vooral ook wat bij jou past. Hè? Want dat is uiteindelijk de kern eigenlijk.
Ja, ja, dat klopt. Ja, dat is niet een soort kunstje van, als je dit en dat, dan heb je het. Nee, dit is dus echt vanuit. Dus het gaat ook over jezelf goed kennen. En ook weten waar zitten mijn, weet ik veel, dingen die ik lastig vind. En wat voor effect heb ik op een ander. Dus daar kun je ook mee oefenen in die opleiding. Dat is een 5-daagse interactieve leergang. En daar zitten ook, zeg maar, niet-juristen. Want ik vind dat het ook raar is dat alleen maar de juristen zich met contracten bemoeien. Mensen van de inhoud hebben gewoon heel veel kennis over wat ze belangrijk vinden en wat relevant is. Dus dat zou ook veel meer een combi moeten zijn. Dat een jurist dan misschien iets meer ordent en dat op een goede manier verder opschrijft. Maar dus dat ieder zijn eigen kleur meeneemt, dat is nou juist ook, ja, vind ik het mooie. En dat het niet één weg is. En ik wil inderdaad heel graag dat het verder gaat, ook als ik er een keer mee stop. Want ik, ja, dat mijn kennis en dat er meer, zeg maar, mijn bedrijf heet de Rechtmakers, dus dat er meer rechtmakers komen. Dat is een tweeledige betekenis. Dus wat niet klopt om dat oké te maken. En ook om nieuw recht te maken. We hebben echt ook een nieuw vocabulair nodig. Omdat alle woorden die we gebruiken zijn ook heel erg geënt op dat, ja, strijdmodel. En op dat, ja, dat als ik niet goed voor mezelf, ja, op een tekort, hè, dat we moeten knokken voor onze eigen positie. Terwijl dat klopt niet. En dus dat is ook een hele...
Ja, prachtig. Het valt eigenlijk mooi binnen natuurlijk een grotere tendens die we zien, hè? Van ik naar wij en van hoofd naar hart. En dit is eigenlijk de vertaling in het recht, in het contracten maken, slash in het manier van samenwerken en het opschrijven van hoe je dan samenwerkt. Maar wat ik wel heel, heel bijzonder vind bij jou is dat inderdaad het opschrijven, het uitvloeisel eigenlijk van het proces.
Ja.
En bij jou is het proces centraal.
Klopt, ja.
En dat is ook je rol, het begeleiden van het proces.
Ja. Ja, ik zeg wel eens van, ach, dat contract, dat papieren stukje, want dat is wat iedereen dan erover heeft. Ach, het is ook maar, het is maar een stukje papier. Het gebeurt tussen de mensen. En dat is waar, als ik ook terugkijk met partijen met wie ik zo'n traject heb gedaan, dan hebben ze het altijd over wat er toen gebeurde in dat proces. Of waar ze vreselijk moesten lachen. Nou, wanneer doe je dat trouwens met een gewoon contract? Maar goed, vaak is dat natuurlijk ook een ontlading. Maar dat is waar echt ook het commitment komt en het psychologisch contract. En ik werk ook met een ritueel dat ik zeg, weet je, wat is, ja, heb je een motto en is er iets om dit inderdaad, hè, dat je elkaar echt iets belooft ook. En dat heeft een bepaalde kracht en is bijna iets magisch ook als je samen zo'n reis maakt. En dat, dan is inderdaad eigenlijk dat schriftelijke document een weerspiegeling daarvan, een soort reminder. Maar je ziet ook dat als er later mensen bijkomen die dat niet hebben bijgewoond, dat het dan iets minder tot ze spreekt. Die moet je dan wel echt weer meenemen daarin. Maar voor degene die dat wel gedaan hebben, dat ook echt een soort ankers zijn geweest. Ja. En dat het contract je herinnert aan die ankers. Eigenlijk zoals een mediator ook je een beetje weer op weg kan helpen. Dat als je het contract leest, dat je, oh ja, dat is waar ook, weet je wel. We gingen,
ja, dat je een beetje terug wordt gebracht naar die energie van toen. Hè?
Ja.
Dat. En wat jij zegt vind ik ook heel mooi. Heb ik ook wel eens gezien bij jouw contracten. Dat er of een tekening is, of een gedicht, of een slogan, of een one-liner. Ja. Dat vind ik ook heel gaaf. Dat je op die manier ook... want het gevoel kun je natuurlijk niet vangen in woorden. Kun je makkelijker vangen in beeld eigenlijk vaak. En dus ik snap... Eigenlijk, misschien een heel gek bruggetje hoor, maar wat ik nu aan denk is van bijvoorbeeld een heel belangrijk geschrift als de Bijbel. Mm-hmm. Als je dat 1000 jaar later leest, dan lees je natuurlijk weer heel andere dingen in dan als je er misschien bij was. En eigenlijk is het natuurlijk met een contract niet anders. Van de mensen die erbij waren en die energie en dat proces hebben doorgemaakt en eigenlijk uiteindelijk als uitvloeisel daarvan opschrijven wat de uitvloeisel van het proces opschrijven. Dat die, als die dat lezen, kunnen intappen op die energie. Maar iemand die verder weg staat en die niet bij het proces was betrokken, dat natuurlijk lastiger kan.
Ja.
En waarschijnlijk, net zoals ook met de Bijbel, krijg je ook allerlei eigen interpretaties en eigen visies en eigen... Ja. Ja, dus de vraag is, kan je dat misschien opvangen of zo? Of is dat gewoon onmogelijk? Ja.
Nou ja, en dan gaat het al heel snel over. En wie heeft de juiste interpretatie? Dat is dus waar ik juist niet in wil komen. Nee, maar ik zeg voor de grap wel eens, het zijn een soort multisensory contract. Dus in de zin van, je wisselt dingen uit. Ik heb zelfs wel een keer muziek een contract geschreven waar ook muziek bij kwam. Dus we luisteren samen naar die en die. En dan hebben we het weer.
Oh, mooi.
Nee, want het gaat natuurlijk eigenlijk over, als je weet van hoe je geheugen werkt, dat gaat ook heel erg via je zintuigen. Dus dat is eigenlijk ook heel gek dat we dan met zo'n contract een soort plat document maken, wat alleen puur cognitief is. Want dat is dan eigenlijk maar één ingang. Je hebt heel veel andere ingangen ook om dingen, dat ze tot je komen en beklijven. En dat is eigenlijk, hè, van dat je inderdaad, vandaar dat ik ook bijvoorbeeld zo'n ritueel, en dat hoeft niet iets, schokkends te zijn. Maar toch, weet je, wat symbool staat voor deze mensen. Van, oh ja, dit vinden wij een mooie afsluiting. En ja, dat ik heb bijvoorbeeld een keer contract gemaakt. En dat was dan een van de eerste met een zorgverzekeraar. En toen bleek in de gesprekken afsluitend. Want je krijgt ook veel meer van elkaar te horen. Je komt eigenlijk als mens veel meer tevoorschijn. En je bent niet meer de functionaris. Je zit er als mens. En ook met jou betrokken, ja, dat je betrokken bent en een soort intrinsieke motivatie hebt om dit ook echt te gaan doen. En toen vertelde een iemand dat hij heel veel sommelier is, dus dat hij heel veel van wijnen afwist. En in het contract stond een clausule dat als er een probleem was en het ging stroef, dat ze bij elkaar zouden gaan zitten en een goed glas wijn zouden drinken. Dus nou ja, het grapje kwam toen al meteen van, nou ja, welke wijn heb jij in de kelder? Want dan weten we met wie we ruzie moeten maken. Want... ja. Maar dus dat soort dingen gebeuren ook. En dat maakt dat het het worden gewoon heel andere gesprekken. En wat ik ook merk, want ik heb natuurlijk met veel verzekeraars gedaan en dan kom ik ze in andere situaties weer tegen. En sommigen hebben ook de leergang bij mij gevolgd. Dat je als je weer iets hebt, kun je elkaar heel snel op inhoud vinden. Je hebt gewoon... Dus dat maakt dat je dan, en dat je ook gewoon hoort van elkaar, maar wat zit er nu in de weg binnen de organisatie? Veel transparanter allemaal. Dus ja, daardoor groeit ook het vertrouwen. Want dat is natuurlijk sleutelwoord. Iedereen heeft het in beleidsstukken over, ja, vertrouwen, maar niemand weet eigenlijk hoe doe je dat dan?
Nee, een van de belangrijke dingen is eigenlijk wat je zegt, is ook gewoon kunnen zeggen, ik weet het niet. En daar even bij blijven.
Ja, dat was bijvoorbeeld bij een van de trajecten, zei ook mensen van de verzekeraar van, ja, we vinden het reuze spannend, we willen het echt, we gaan het doen. Maar we zullen af en toe wel gewoon de fout inschieten. Dus dat zal gewoon gebeuren. Dus vertel het ons dan. En dan, als iemand dat zegt, dan is het ook makkelijker om te zeggen, wacht even, wat gebeurt hier nu? Ik zie dat en dat. En heel vaak gaat dat natuurlijk als het over het geld gaat. En dan schieten mensen weer in hun oude... Dan opeens komt een Excel-sheet en dan is het al het andere vergeten of zo. Dat dreigde toen ook echt een beetje een lastig iets te worden. Omdat de andere partij dacht van, ja, wacht even, wat gaan we nu doen? Dus dat gaf meteen een soort spanning. Maar uiteindelijk bleek dat de mensen van de verzekeraar, van de zorgverzekeraar, die hadden het moeite om het verhaal intern te verkopen. Dus die dachten toen, weet je wat, als we het een beetje in een bestaand iets kunnen doen, dan hoeven we niet zoveel uit te leggen. Dus daar kwam het vandaan. Maar als ze dat nou hadden verteld, dan was het al heel anders geweest ook, dat gesprek. En nu kwam het als een soort, hè, wat zijn jullie nou aan het doen? Gaat het over de centen en schieten jullie helemaal terug in de oude modus? Want dat is dus een van de dingen, als het bijvoorbeeld ging over zorg. Hè, dat was heel gek, in die contracten ging het alleen over wat is het uurtarief en dan verder allemaal wat je allemaal niet mag en wat je moet. Heel onvriendelijk gesteld, heel eenzijdig. Ik heb een keer geteld, die standaardcontracten, ik geloof dat het 77 verplichtingen waren van de 80 bepalingen. Dan denk je dat die drie dan een soort recht geven aan de zorgaanbieder. Nee, dat was ook niet zo, want er stond dan wanneer werden ze niet betaald. Dus echt heel eenzijdig en om te lezen ook niet dat je daar energie van krijgt. Nou, en dat is natuurlijk hoe we denken onszelf te beschermen, maar dat levert gewoon helemaal niet de goede dingen op.
Nee, want je zegt, als dat een reflectie is van de samenwerking, dan weet je al genoeg over de samenwerking.
Het was ook
is het dus niet.
Nee, het was ook geen samenwerking. En het basale gesprek van wat is eigenlijk goede zorg en wat is daarvoor nodig? En hoe gaan we bijvoorbeeld om met dingen als preventie of met grote problemen, hè, dementie? Er zijn talloze dingen om. Hè, en hoe houden we de zorg eigenlijk betaalbaar en toegankelijk voor iedereen? Dat soort gesprekken kwamen helemaal niet aan bod in het contract. En dat hebben we nu geadresseerd. En ook om samen zeg maar projecten te doen waar je weer van kan leren. Dus dan ga je gewoon veel meer samen kijken. Ja. En ook kom je samen tot bevindingen. In plaats van dat de een iets roept en de ander moet het maar gaan ontzenuwen. Dat was daarvoor eigenlijk heel erg de dynamiek.
Ja, en dan krijg je ook veel meer zo positieve energie. En steeds veel meer een omgeving waarin het waarin je dingen creëert. Als
ja, plus ook dat de professionals heel blij zijn. Want die kunnen nu eindelijk hun dingen gaan doen. Die voelen, weet je, in plaats van dat ze vanuit zo'n ander contract. Dus voelen zich ook veel meer. Je wordt wijkverpleegkundige niet om met allerlei protocollen te rommelen. Weet je wel, je wil gewoon je werk graag doen. Je wil mensen helpen.
Ja.
En je praktische ideeën kunnen inzetten. En dat kan veel meer met zo'n. Die kennis komt veel meer aan bod ook binnen zo'n contract.
Ja. Hey, ja. En je bent natuurlijk niet begonnen als preventief rechtjurist.
Nee.
Je zei het net al, je hebt bij een kleine 20 jaar bij een groot kantoor, bij je Zuidas-achtig kantoor gezeten. En hoe komt het, welk pad heb je min of meer afgelegd om dan nu te komen waar je nu bent? Hè?
Ja.
Dat is natuurlijk een grote vraag.
Ja, dat is een hele grote vraag. Dus ik, ja, het is zeker. Ja, ik heb inderdaad in de commerciële advocatuur gezeten. Dat is gewoon groot kantoor, ook als partner, compagnon op zo'n groot kantoor. En het voelde voor mij als een... ik kon het goed, hè? Ik deed ook al die juridische procedures. En ik had, je verdient heel erg veel. Maar het voelde voor mij als een niet voedende omgeving. En ik zag ook dat... Ja, eigenlijk dat ik zelf en mijn collega's... wij maken dingen best wel ingewikkeld ook voor mensen. We nemen het eigenlijk af van de mensen die het conflict hebben. We gaan eigenlijk gewoon dingen doen en schrijven... waardoor de mensen zelf helemaal niet meer aan bod komen... of aan het stuur staan. Dat is een beetje een vervreemdend iets. En dat is natuurlijk ook het verdienmodel wat advocaten hebben. Hè? Ik zeg niet dat ze het allemaal bewust doen, maar toch... Het is heel erg van, ga vooral niet zelf doen, want misschien zeg je iets verkeerd en heb je er straks last van. Dus je gaat niet de cliënten ondersteunen, maar eigenlijk zeggen van, ga vooral niet zelf op pad en ga zelf niet in gesprek. Dan heb je natuurlijk tegenwoordig wel mediators, maar dan is er alweer een conflict. Dan is het vaak al op de escalatieladder heel erg hoog opgelopen. Dus ik zag dat wel ook soort met ledenogen aan en dacht, god, er moet toch iets anders bezig mogelijk zijn. En ik voelde dat ik als persoon ook heel erg niet daarin gedijde. Dus aanvankelijk heb ik het heel erg gezocht in dingen doen naast mijn advocatenbestaan. Dus ik ben yoga-docent geworden, daar mijn opleiding gedaan. En systemisch werk en coaching en voice dialogue en noem het maar, heel veel. Ja. Maar ik vond het nog steeds heel gek, omdat ik dacht, ja, dan ben ik dus die advocaat in mijn professionele leven... En dan als ik thuis kom en mijn nette pakkie uitdoe... dan mag ik de dingen gaan doen die ik echt leuk en belangrijk vind. Nou, dat klopte voor mij niet. En ik denk, ja, weet je, als je meer holistisch kijkt... ja, dat is heel gek dat dat zo gespleten is. Dus ik had heel erg de wens om alles wat ik in mij heb... om dat in mijn werk in te zetten. En ook gewoon mijn levenservaring. Ik heb ook een aantal... best wel wat heftige dingen ook in mijn leven meegemaakt. Waardoor ik dacht, ja, daar heb ik ook, dat heeft me ook iets gebracht. En dat wil ik gewoon ook kunnen gebruiken. Dus niet dat ik in een koker zit met alleen juridisch. Nee, ik wil veel ruimer. Dus dat is uiteindelijk dit geworden. En het bestond gewoon niet. Want er is verder niemand die hier eigenlijk van een boterham mee verdient. Toch vaak een beetje gezien als iets wat je... Ja, idealistisch en zo. Maar het begint nu dus echt ook heel erg veel belangstelling te krijgen. En ook grote organisaties die er gebruik van maken. Ja, en wat mij betreft mijn persoonlijke pad. Ik heb mezelf een paar keer opnieuw moeten uitvinden. Ik kwam tot de ontdekking dat ik ben hoogsensitief. Dus ik voel heel veel, ik ervaar heel veel. En dat vond ik eigenlijk in dat juridische geweld altijd maar ook een beetje lastig. Omdat... hoe zal ik het zeggen? Ik merkte dat ik het lastig vind om daarin heel te blijven. En dat ik ook in een soort pantsering ging. Want ja, je moet wel. Hè? De woorden zijn al bijna gewelddadig als je in zo'n procedure zit. En ik werd er heel moe van. En het heeft me ook uiteindelijk ziek gemaakt. Dus... ik heb ook gekampt met depressies en ben een paar keer echt gewoon flink door de hoeven gegaan eigenlijk. En dat heeft voor mij wel op een gegeven moment ben ik gaan voor mezelf heb ik de vraag gesteld van oké, maar hoe wil ik zijn, weet je wel? En ik heb toen heel erg gevoeld van ja, wat ik wil, dat bestaat nog niet. Ik moet er gewoon zelf vormgeven. Ik moet maar op pad gaan. Dus als je dan over een leeg hoofd hebt. Het gaat heel erg over vertrouwen.
Pionieren, ja.
In de mist lopen, wel de richting weten, maar niet het pad zien waar je je voeten precies gaat zetten. En
heel inspirerend. En,
ja.
En is het dan zo, wat je ook vertelt over de depressie, is dat ook dan zo'n soort brandstof om dan toch het andere te gaan doen? Dat je denkt van ja, als ik dus dat oude blijf doen, ja, dat werkt dus echt niet. En mijn lichaam geeft het nu zo...
Ja.
Extreem aan dat ik wel iets anders moet doen?
Nou ja, het was eigenlijk op een... mijn eerste depressie was ik, zeg maar, leeftijd middelbare school. Bijna existentieel iets. Dat ik dacht, wat is die wereld raar? Weet je wel, doen mensen elkaar vreselijk? Ik kon er gewoon niet... Ik dacht, hoe vind ik hier mijn pad? Dus ja, dat was wel heel...
Ja, was je heel jong.
Ja, ja, dus ik heb me altijd wel anders gevoeld. Ook omdat ik zoveel voelde en oppikte. En ik ben de middelste. Ik heb nog twee zussen. En ik had altijd vanzelf natuurlijk die rol van... Nou, zorg dat voor iedereen goed is. Een beetje in het midden. En, ja, dus dat is... En toen heb ik uiteindelijk natuurlijk de advocatuur gekozen. Nou ja, dat als je denkt van jeetje.
Kun je beter notaris zijn. Ja.
Ja, maar goed. Ik had weer graag met mensen te doen. Hè? Dus ik wou niet alleen maar tussen de papieren zitten. Nee. Ik vluchtte eigenlijk het kantoor altijd uit. Dan ging ik gewoon, ik deed veel bouwzaken. Dus ik ging dan lekker naar de bouwplaats. En legden ze me uit hoe dat met damwanden en zo zat. Ik dacht, nou, dat vond ik dan wel heel erg leuk. Gewoon die hele praktische kant.
Maar je hebt nog wel, je hebt nog wel 18 jaar volgehouden, geloof ik. Hè?
Ja, ja, zeker. Dus dat, ja, en daarna ook. Eigenlijk. Ja, klopt. Ja. Ja, ja, want dus op een gegeven moment dacht ik van... Ja, weet je, ik kreeg wel natuurlijk heel erg ook een band met de cliënten. En ik was wel ook heel erg goed in het vinden van originele oplossingen voor allerlei dingen. Maar natuurlijk wel altijd nog binnen dat keurslijf van de advocatuur. Mm-hmm. Ja... Ik ben even. Oh ja, je vroeg over de aard van de depressies. Nou ja, de latere. Dat is natuurlijk op een gegeven moment. Ja, merkte ik dat. Ik had ook het gevoel, heel gek misschien, maar zo van ja, ik heb dit altijd gedaan. Ik ben advocaat geworden. Dus ja, wat kan ik nou eigenlijk verder? Mm. En. Ik was ook kostwinner. Ik had op een gegeven moment kinderen. En de vader had geen inkomen van mijn kinderen. Dus ja, dan voelde ik heel erg die druk. En er was ook het een en ander aan de hand, waardoor mijn kinderen extra zorg nodig hadden. Dus ik voelde die van, oh, maar hoe ga ik dit volbrengen? En dat is natuurlijk niet iets wat helpend is als je en dan heel erg moe bent op een gegeven moment. Ja, dus dat als ik dan terugkijk, ging het heel erg over dat ik gewoon gedwongen werd terug te gaan naar mijn kern. En te voelen, waartoe ben ik hier? En ook... Als ik nou helemaal niks meer kan, als ik bij wijze van spreken niet meer kan gaan werken, omdat ik gewoon, ja, wat is het dan wat ik nog zou willen doen? En dan kwam in punt 1, voor mijn kinderen wil ik gewoon kunnen zorgen. En punt 2, ja, dingen doen die er ook toe doen of waar ik plezier in heb ook zelf, die me energie geven. Dus zo ben ik eigenlijk begonnen met het zelf vormgeven van deze manier van werken. En toen heb ik uiteindelijk natuurlijk, doordat ik heel veel contracten kon gaan doen met die verzekeraars aan buurtzorg. En dat zijn er echt, dat zijn geen kleine contracten geweest. Was voor 1,5 miljard euro. En dan met een looptijd van 3 jaar. En dat heeft dus heel veel impact ook gehad op. Ja, dat heeft mij de kans gegeven om het ook te laten zien van dat het in de praktijk werkt en wat het allemaal oplevert. En dat heeft me ook veel energie gegeven doordat ik met zinvolle dingen bezig was. Dus ik kan natuurlijk focussen op wat kan ik niet en met mijn gevoeligheid op die depressie gaan zitten. Maar kan ook kijken van, oh ja, maar als ik wel mijn spoor volg, dan ben ik heel erg krachtig. En dan kan ik bergen verzetten en dan kan ik mensen enthousiasmeren. Maar iemand moet het gaan doen en nou, dat ben ik dan nu geweest. Ja.
Hey, en ook wel, wel benieuwd naar Ben, hè? Want uiteindelijk kom je dus steeds dichter bij je kern als het ware. En je zei al iets over yoga, je yoga-docent.
Ja.
Dus wat doe jij om dichter bij je kern te komen? Blijven?
Ja, dat is een goede vraag. Ja, ja, toch wel heel veel ook de stilte opzoeken in de natuur. Ik heb een jonge hond en dan loop ik 2 uur per dag mee. En de yoga en het mediteren is gewoon... Ik vind het heel fijn om met het lichaam... Dat ligt niet. Dat geeft zoveel informatie. Ik doe ook heel veel ademwerk. Dus Reggiaans ademwerk. En dat eigenlijk wat daar gebeurt is dat je voelt... Waar zitten de pantseringen in je lichaam? Waar heb ik me verhard om het te beschermen? En dat doe ik echt al, weet ik het, 10 jaar of zo heel intensief. Dus het gaat heel erg over... Ja, dat je in het begin dan heel erg ook een fysieke reactie kan krijgen. Een kramp op die plekken waar dan die pantsers zitten. En als je daar dan mee bent, dan kan het gaan verzachten en ontspannen. En gaat de zuurstof naar al naar je hele lichaam, naar je hele systeem. Dus eigenlijk gewoon voeding ook. En uiteindelijk ga je ook echt weer naar het gebied van zonder woorden. Dat je inzichten kan krijgen. En dat is echt hoef je helemaal niet meer te reizen in het vliegtuig. Want je kan met zo'n ademsessie kom je ook op gebieden waar je ja, beelden kan zien of dingen echt heel bijzonder. Ja, dus ja. Dat is iets, het ademen is voor mij ook wel...
En hoe noem je dat? Regiaans?
Ja, Regiaans is van Wilhelm Reich. Dat is iemand geweest, ja, dat is super interessant. Maar in ieder geval, die heeft echt gezegd van ja, we... door het dagelijks leven ga je inderdaad, je krijgt inderdaad die panseringen, die verhardingen. En dat maakt dat je steeds minder aanwezig bent, dat je steeds minder sensitief bent in, om te voelen wat gebeurt hier nou eigenlijk. Dus als je je lichaam ook vol wil gebruiken, ja, is dat ademen heel goed om de boel een beetje te laten ontdooien, zeg maar. En dat gebruik mijn lichaam bij die bijeenkomst ook heel erg. In de zin van waar voelt het nu en wat. En dat gewoon durven zeggen van wat... Weet je, dus als er spanning is, dat je daar naartoe gaat in plaats van er van weggaat. Dat geeft dan, als het uiteindelijk een plek kan krijgen, geeft het weer heel veel ruimte en gaat het weer stromen. En ook gewoon te zeggen wat ik zelf voel daarin. Ja, klinkt misschien heel vaag, maar het...
Nee, man, ja. Voor mij niet in ieder geval. En met je hoogsensitiviteit, zeg maar... Moet je dan zeg maar dingen doen om jezelf af te sluiten als je in bepaalde omgevingen komen? Of groei je daar overheen? Of hoe werkt dat?
Ja, daar heb ik ook wel opleidingen en zo in gedaan. Het idee dat je moet beschermen, dat geeft natuurlijk al meteen een gevoel dat het ander wat je niet wil of wat je onaangenaam vindt, een soort macht over je heeft. Want je moet je beschermen. Want, dus dat is eigenlijk niet de oplossing, in ieder geval voor mij niet. Dat meer van er gewoon mee zijn en het door je heen laten gaan. Dus niet... En eigenlijk gaat dat ook over dat je niet die gedachten erover zeg maar op de voorgrond hebt, maar gewoon ervaart. Mm-hmm. En dat is ook wat gezegd wordt met als je bepaalde emoties hebt of gevoel, als je dat gewoon doorlaat, je voelt ze, dan verandert er iets doordat je het voelt. En als je er zeg maar een verhaal aan vast gaat knopen, ja, dan gaat het zich vastzetten en blijft het steeds in je systeem rondzingen. Maar de kunst is dus eigenlijk gewoon ermee te zijn en er verder niks mee te doen.
Nee, is ook weer een leeg hoofd, hè?
Ja, dus eigenlijk ja. En als je het wil gaan benoemen of verklaren, en dan zit je natuurlijk heel erg in je hoofd. Ja, gewoon. Maar dus ook niet als er is verdriet of er is dit of dat en niet mijn, weet je wel, dat je niet mee gaat identificeren. En als je denkt, oh, dit is, ik moet mijn schrap zetten, dan geef je het eigenlijk macht ook over je. En, ja.
Ja, mooi.
Maar dus gaat heel erg over bewust. Soms voel ik dan spanning en wat het is, weet ik, maar gewoon dat ik ga voelen waar in mijn lichaam. En als ik daar even dan de ruimte voor neem en de tijd, en de, ja, dan verandert het al. Met dat ik het voel, kan het al gaan veranderen ook.
Ja, ja. Mooi.
En zo is het ook met mensen natuurlijk, om je... Ja.
En deze, zeg maar, ja, toch wel wijsheid, hè? Dus dat loopt de jaren vergaard. Hoe zet je dit in ook bij je kinderen?
Ja, nou ja. mijn kinderen, ik heb mijn oudste dochter, die is, haar vader komt uit Servië en ze heeft een temperament wat geheel daarmee in overeenstemming is. Dus zij. Is ook af en toe een uitdaging voor me. Maar ja, er is heel veel liefde. Dus voor mij is daar de oefening inderdaad ook om met mijn grenzen gewoon te zeggen, nou ja, tot hier, dit is voor nu voor mij even genoeg. En mijn zoon is eigenlijk meer van... niet naar de conflicten toe en veel voor andere mensen doen. Maar bij hem... werd op een gegeven moment een diagnose gesteld, autistisch spectrum. En dat heeft mij toen ook wel heel erg zorgen gegeven van... jeetje, hoe moet dat dan allemaal? Maar ik heb uiteindelijk heel veel van hem geleerd. Want omdat hij heel lang niet gepraat heeft of niet op een manier dat ik... en andere mensen hem goed konden verstaan... ben ik gaan zoeken naar andere manieren van contact. En zodat ik mij kon aansluiten ook op zijn wereld, in plaats van te verwachten dat hij bij de gewone mensenwereld zou komen. Ja. Nou, en dat heeft gewoon heel goed... ik heb daar zoveel van geleerd en zoveel ook... Dat gebruik ik dus nu ook in mijn werk. Ja. En hij heeft zich supergoed ontwikkeld. Dus hij doet nu eindexamen HAVO, terwijl ze tegen mij gezegd hebben van... ja, het is de vraag of hij ooit naar gewone school kan en voor zichzelf zal kunnen zorgen... En ik ben heel erg ook met hem, heb ik mijn intuïtie gevolgd. dus niet. Het is handig om iets te weten van autisme, van hoe, weet je wel, hoe en hoe. Maar vervolgens echt gewoon mijn moederinstinct en ja.
Ja.
En ja, dat is mooie vind ik dan dat ik dat kan gaan, ja, dat al die dingen die ik met hem heb ontdekt, dat ik dat eigenlijk ook op een andere manier weer gebruik nu. En anders had ik die registers in mijzelf misschien helemaal niet gevonden. Ja.
Ja. Ja, en wat je zegt, eigenlijk is, zijn energie is leidend, zeg maar. En jij volgt dat. Hè? Jij kijkt wat nodig is, waar je bij.
Ja, het was ook. Zeg maar. En soms heel inventief zijn. Want ik weet dat bijvoorbeeld, het duurde heel lang voor hij kon fietsen. Want hij was bang dat er. Had toen gekeken naar zo'n DVD Cars. En er waren van die auto's die hun eigen zin deden. En hij dacht dus dat als hij op de weg zou gaan met zijn fietsje, dat hij dan aangereden. Of dat er nou iets zou gebeuren. Dus. Ja, ik kreeg het gewoon niet. Het lukte gewoon niet. En toen was op een gegeven moment dodenherdenking en stil op straat. Ik zei, kom, wij gaan op die fiets. Dus toen durfde hij dat en zijn we dat gaan doen en had hij het te pakken. Maar ik merkte heel erg dat ik steeds hem moest volgen. Dat hij het wel aangaf als hij ergens aan toe was.
Ja.
En wat ik verder gedaan heb, ik heb hem jarenlang elke dag 's avonds voorgelezen. Boeken die ik zelf ook leuk vond. En dan. Dus daarmee kon zijn woordenschat zich uitbreiden. Van een moment van intimiteit en van weet je, gewoon samen lekker op bed zitten. Een moment van rust. En een soort verbinding zonder dat je gewoon niet elkaar aan zit te kijken. Maar je bent lekker aan het leven. Gaat gewoon dat verhaal samen. En ja, dat was echt, denk ik, gewoon een hele goede manier om met elkaar te zijn. En aan de hand van zo'n verhaal konden dan nog ook wel eens af en toe zo'n gesprekje en zo. En heel vaak moest hij dan ook huilen. Want dan merkte ik ook dat het hem gewoon moeite had gekost om de dag door te komen. Omdat het als jouw hersens anders werken, is het best wel inspannend. Als je niet de verbanden zo snel of andere verbanden ziet. En ik vond het eigenlijk heel interessant om te merken hoe zijn brein werkt en wat hij waarneemt. Want ja, hij heeft weer dingen waarvan ik denk, jeetje zeg, wat knap dat je dat ziet. Of oog voor detail. Of ja.
Ja, mooi.
En wat ook zo mooi is, dat het eigenlijk, ja, mensen hebben natuurlijk beeld bij. Het is zelfs een scheldwoord, geloof ik, autist of zo. En terwijl ik denk, nou, het zijn, vind ik, vaak heel gevoelige mensen juist. Die zich ook een beetje af moeten sluiten, omdat het anders too much is, weet je. Dus mijn zoon heeft heel erg ook de gave om te zien wat er nodig is. Of dat is eigenlijk heel erg iets voor iemand anders over hebben.
Ja, maar ik denk ook dat de uitdaging is van deze tijd. Dat bestaande instanties, hè, zoals bijvoorbeeld onderwijs natuurlijk een belangrijk is, dat die veel fluiderer mogen zijn en veel meer mogen luisteren naar de kinderen die zich daar voegen. In plaats van dat de kinderen zich altijd maar moeten aanpassen aan het systeem. Hè, want we zien gewoon dat werkt gewoon niet. Dan raken we veel te veel kinderen kwijt. En juist kinderen die anders denken en anders informatie processen, dat zijn natuurlijk de kinderen die we hard nodig hebben om een nieuwe wereld te bouwen.
Het gaat ook over inclusiviteit. Want mijn zorg was toen mijn zoon naar school ging van, ja, als hij maar niet gemangeld wordt door dat systeem, als hij maar zichzelf mag blijven, zijn mooie zelf. Ja, en dat is. Dat is hij nog steeds heel erg. Dus daar ben ik ook, word ik gewoon blij van. Ja, mooi. En dat is ook iets wat me heel veel gebracht heeft. Terwijl het lijkt een grote zorg. En het is ook wel eens ingewikkeld geweest. Maar heel mooi om te zien wat voor prachtig mens hij is. Ja,
ja, mooi.
Ja.
Nou ja, we zijn alweer aan het einde gekomen, Dichtna.
Jeetje,
Gaat hard.
Ja.
Nou, dankjewel voor jouw mooie woorden. En met name over dat woord dat bij mij een beetje blijft hangen is eigenlijk gestold vertrouwen. Want dat is wat jij.
Hoewel dan vertrouwen, dat stolt niet, want het stroomt. Hè? Het leven stroomt.
Oh, mooi,
ja. Dus ik denk dat is juist dat we het niet in een vorm moeten willen gieten. En maar dat je op vertrouwt dat het leven ook ervoor zorg draagt. Want dat is wel wat ik ook mezelf. Wat wil het leven nu van mij? Dus ga uit de weg, weet je wel. In plaats van dat je dat zelf met je kleine willetje.
Ja, mooi.
Op gaat lopen.
Ja, dat zeg je mooi. Het leven stroomt inderdaad. Hè?
Ja.
Het wantrouwen stolt, maar het vertrouwen stroomt.
Ja.
Ja, prachtig.
Ja, en ook. Ja.
Prachtig. Nou, heel veel dank voor al jouw wijsheid. En alle mooie, mooie dingen die ik ook zelf weer heb geleerd. Ondanks dat ik jouw leergang heb gevolgd. Toch wel weer veel geleerd. En voor iedereen die. die hier meer over wil leren en weten, of je nou jurist bent of in de praktijk werkt, nou, sluit je aan bij de cursus of zodat we samen, ja, in ieder geval in het contractendomein het goede doen, namelijk opschrijven wat waar we naartoe gaan en wat we willen in plaats van wat we niet willen. Hè? Dus in de positieve richting.
Ja, dat zou super zijn. Ja. Ja. Nou, dankjewel. Ja, het was leuk om je te spreken.
Yes. Ja, lieve mensen, dat was hem weer. Dank voor het luisteren. En ik hoop dat jullie net zo hebben genoten als ik van deze prachtige woorden van Dichna. En als dat zo is, luister dan ook naar de andere afleveringen in deze podcastreeks. Leiden met een leeg hoofd. Daar vertellen andere mensen ook hoe zij hun diepere gevoel durven te volgen en dat weten om te zetten in daden. Altijd toch iets magisch. Ook over hun transformatieproces, hoe dat zo ontstaan is. En ze geven ook tips van hoe zij bij dat gevoel komen en blijven. En mocht je mij een berichtje willen sturen, dat kan via LinkedIn. Gewoon Casper Jones, naar aanleiding van deze aflevering of naar aanleiding van de podcastreeks. En de website is in de maak, casperjones.nl, maar nog niet af. Dus hopelijk ergens de komende weken. Heeft natuurlijk geen haast. Maar alles op zijn tijd. Hey, tot de volgende keer. Ciao.